Is er nog hoop? Dat is een vraag, gemeente, die zich zo in het dagelijks leven kan aan. Iemand is zwaar ziek. De dokter is geweest. Heeft een ernstig gesprek gevoerd. En de vraag die dan opkomt, is er nog hoop? Is er nog toekomst voor deze mens? Kan en mag hij nog verder? We zeggen toch niet voor niets. Hopen. Als dat weg is, is alles weg. Dan ontzinkt het. En we zeggen het ook wel. Als iets wat twijfelachtig is. En wat ongewis. We zullen er het beste waarvan hopen. Want dat kunnen we toch niet laten. Wat een belangrijke vraag is dat. Is er hoop? En dan ligt hier voor ons vanmorgen een tekst. En er wordt gesproken van hoop. Niet van die hoop die afhankelijk is van de omstandigheden. Die kunnen veranderen. Die niet maar een uiting is van het gemoed. Een wens. Een verlangen. Maar een hoop die zeker en vast is. Die wel gefundeerd is. Die het houdt zelfs in het aangezicht van de dood. Petrus spreekt ervan. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Er is iets gebeurd. God heeft iets gedaan in ons leven. Er is iets gebeurd in de hof van Jozef van Arimathea. Jezus is opgestaan uit de doden. Het is Pasen geworden. En als dat paaslicht valt over ons leven. Als het paasevangelie zijn kracht doet in ons hart. Dan wordt er die hoop gewekt die niet beschaamt. Mogen vanmorgen nadenken over deze rijke woorden die er opgetekend staan in de schrift. Opdat er ook in onze harten die hoop zal zijn. Voor het eerst. Of dat die hoop versterkt zal worden. En wij het mogen zeggen met een andere apostel. Ongeacht de omstandigheden. Wij hebben dan altijd goede moed. Ziende op hem. Jezus Christus. Die onze hoop is. Als Petrus de woorden van onze tekst neerschrijft. Dan is hij bezig zich te richten tot de vreemdelingen, verstrooid in, en er volgt een hele reeks namen, uitgestrekte gebieden in Azië, in het tegenwoordige Turkije. Petrus noemt ze vreemdelingen, mensen die hier een taak hebben, hier een plaats hebben, maar hun thuis is eigenlijk hier niet. Misschien herkent u het. Dat u zegt op deze aarde toch een vreemdeling. Waar? Waar is des Christens vaderland? Is het Frankrijk? Is het Engeland? O nee. Zijn hart trekt elders heen. Dat het vaderland het thuis hierboven is. Dat er het geloof mag weten. Soms ook voelt dat het trekt. Je hebt je contacten, je hebt je gezin, je hebt je werk. Maar als je toch ook de blik naar boven slaat. Daar is des Christens vaderland. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Maar als je dan een burger bent van het koninkrijk hierboven. En tegelijkertijd een burger hier beneden. Mens met de mensen. Dan kan dat op je afkomen. Dat lezen van deze mensen. Als de brief van Petrus op ons laten inwerken, dan krijgen we een blik op de levensomstandigheden van de vreemdelingen verstrooid in. Dat verstrooid, dat zegt er iets, opgejaagd misschien, verdreven van huis en haard. In vervolg van zijn brief spreekt Petrus van de hitte der verdrukking. De weg achter Jezus aan is toch een kruisweg. Het kan niet anders als we begeren naar de geboden van God te leven. Als de Heer Jezus voor ons geen vrede is, dan is dat te merken. Dat is ook te merken in ons eigen leven. Als we in uitliggen bij anderen. Als we misschien niet omdat we het er zelf naar gemaakt hebben. Maar omdat er God in ons leven bezig is. En wij begeren naar zijn wil te leven. Dat we eruit liggen bij deze en bij gene. Dat we spanningen ervaren. En Petrus gaat zich tot deze mensen richten. Hij gaat ze troosten. Hij gaat ze bemoedigen. En dan zet hij in, na zijn groet, in ons tekstwoord. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wonderlijke woorden. Geen woord van beklag. Niet naar ze gaan zitten om te zeggen het is toch erg. Ook geen woord van onderricht. Hoe zich onder het kruis hebben te gedragen. Dat zal hij straks wel geven in vervolg van zijn brief. Dan zegt hij, zalig ben je als je vervolgd wordt om der gerechtigheid wil. Straks zal hij het zeggen. Vind het niet vreemd de hitte der verdrukking. Moeten toch de voetstappen drukken van de meester. Maar hier begint hij naast ze te zitten. Komt, maakt God met mij groot. Begrijpt u dat? Dat dat kan. Dat een mens, als die zonder God leeft. Al heb je nog zoveel, heb je het nog zo goed. Dan ben je altijd te beklagen. Maar een mens die met God leeft, die weet van dat vreemdeling zijn. Die weet van dat die God in de Heer Jezus Christus jou tot een vader wil zijn. Die mens heeft, hoe de levensomstandigheden ook kunnen zijn, hoe moeilijk ook, hoeveel tegenspoed. Al kijken ze dan misschien om de sfeer van de brief te blijven met de nek aan. Al lig je er een uit, die mens heeft altijd stof tot zingen. Dan kan het zijn, wat de psalm zegt, waaruit we gezongen hebben. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Letterlijk in de nacht, maar ook in de nacht van moeite en zorgen. Zijn lof zingen, kan het lijden in ons leven. Petrus gaat ons onderwijzen om ons te laten zien wie die God is. Dat er stof is tot zingen. Letterlijk zegt hij, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat doet ons in iets denken. Zegenen, dat doet God zelf. Goedertieren Vader, milde zegenen Ader. De zegeningen dalen omwille van de gekruisigde naar ons toe. En als we dat verstaan, als we het leven, als we weten, God is goed. Zegt u maar voor een slecht mens. God beweldadigt me, hij zegent me rijk, mild en overvloedig. Kijk, dan kan het toch niet anders. Of wij gaan van onze kant God zegenen. Nee, niet dat wij hem iets toebrengen. Hij heeft ons niet nodig. Wat de handen opheffen om hem de lof, de eer, de dank en de aanbidding te brengen. Om zijn grote naam nog groter te maken. Om zijn lof uit te bazuinen. Dat is al iets in de nood als hij dat doet. Ik herinner me die man. Hij was ernstig ziek. Kon amper meer een gesprek voeren. En dan zet hij het apparaat aan. En dan klonken de psalmen door het huis. En hij zei, dat is de duivel uitdrijver. Als dat gaat klinken, de lof van God. Dan gaat de duivel voor op de vlucht. En dan gaat Petrus aangeven. Welke reden er is voor een mens die werkelijk een vreemdeling hier beneden is om God te loven. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die God, die mogen kennen in de Heere Jezus. Ja, dat zegt Calvijn. Ik zeg er maar even zo erbij. Dat is een andere God dan de God van de Joden en van de Turken. Die is de levende, de waarachtige God. Die zich in de Heere Jezus Christus neerbuigt. En die God en Vader van onze Heere Jezus Christus heeft zulke grote dingen gedaan, die naar zijn grote barmhartigheid iets gedaan heeft in ons leven. Niet naar onze verdiensten, maar naar zijn eigen ontferming. Grote ontferming. Waren zo ver weg, waren zo diep gezonken, dat hij naar ons heeft omgezien. Hebt u het ook wel eens, dat hij van de waaroms zijn, of de mensen zeggen het zo vaak waarom, en dan komt de narigheid en de ellende in het persoonlijk leven of in deze wereld. Zegt, waarom heeft God naar mij omgezien? Zegt u dat ook wel eens? Dat is iets van die grote barmhartigheid. De stilte van de eeuwigheid is al begonnen. Een eeuwde en ontferming bij God. En als een grote barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren. Want wat is ons leven van onszelf? Hoe leiden we dat? Dan zitten we op deze wereld die in schuld en vloek voor God verloren ligt. Een wereld die in den boze ligt. Schepselen tot eer van God geschapen, die een schepper de rug hebben toegekeerd. Mensen verduisterd in het verstand, die nalaten op te merken de grond van het weldoen, wie God is. Mensen die zich bekommeren en ontrusten over vele dingen. Maar nooit, mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult ge zijn rechtvaardig voor God? Mensen die begerend drinken uit de gebroken drinkbakken van deze wereld, zo noemt de Bijbel dat. Mensen wier wil gekant is tegen de wil van God, echte dwarsliggers, doende de wil des vleeses en wil der gedachten. Zo tekent de Bijbel ons beeld. En het is iets dat moet veranderen. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd in dat bekende woord tot Nicodemus. Tenzij iemand wordt wederom geboren, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Een nieuw hart en een nieuwe geest. En het is iets. Een mens kan zichzelf oppoetsen. Een mens kan er van alles aan doen. Maar eerder zal een luipaard zijn vlekken veranderen dan dat gij die geleerd hebt kwaad te doen, goed zal doen. U poetst koper. Het gaat glimmen. Maar koper blijft koper. En het wordt geen goud. En toch is het nodig. Naar de kerk gaan. Zelfs naar het avondmaal gaan. Het is niet genoeg. Tenzij iemand. En dan komt hier Petrus. Wat God gedaan heeft in zijn grote barmhartigheid. Hij heeft ons wedergeboren. Een mens kan zichzelf niet geboren laten worden. Ook dat wedergeboren worden. Het is een werk van God in ons leven. Hij heeft ons leven dat op een doodspoor zat, heeft u omgebogen. Het heeft een andere richting gekregen. Een verandering in diepste van ons wezen, van hart, zinnen en denken. Een totale ommekeer heeft hij bewerkstelligd in ons leven. Hoe God dat gedaan heeft, zegt Petrus niet in onze tekst. Maar als u hoofdstuk 1 uitleest tot het einde aan toe, dan komt hij er toch weer op terug. Zegt hij, gij die wedergeboren zijt door het onvergankelijke zaad van het woord. Het is het woord van God ons aangrijpt. Als het woord van God ons hart aanraakt. Dat kan op zoveel verschillende manieren. Je hebt altijd in de kerk gezeten. Het is langs je heen gegaan. Maar dat woord gaat werken. Het kan zijn dat je proeft de zoetheid en de goedheid van de dienst van God. Het is werkelijkheid. God is. En het is een God van zaligheid. Het kan ook gebeuren dat je gaat zien je schuld en verloren. Dat rust je wordt opgezegd. Maar er komt een verandering in je leven. Er gaat iets gebeuren. Al hoeft plaats en tijd niet aan te wijzen. Maar in de uitwerking is het te zien. Wat doet een kind als het geboren is? En als dat kind opgroeit. Dat kind vraagt naar vader en naar moeder. Zo ga ik naar God vragen. Met heel mijn hart. Wat doet een kind dat geboren is? Dat moet gevoed worden. En ze hebben voedsel nodig. Dat zelfde woord dat een kracht is tot vernieuwing van mijn leven. Datzelfde woord wil ik door gevoed worden. Het is net zo iemand als een kind dat uit de moeder is geboren. Het grijpt meteen naar die moeder om door haar gevoed te worden. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, en hart en zinnen strelen. Dat je proeft wie God is. Dat het kan verschillend zijn, de ene keer is anders dan de andere keer. We zijn diep afhankelijk van de bediening van de geest van God. En als die Bijbel in strijd en moeite zouden weghalen, zeggen, dan maar zonder dat woord, zouden we niet kunnen. Wat er ook is, als dat wedergeboren is, de vrucht. Verbonden met Christus komt het openbaar. De liefde, de zachtmoedigheid, de langmoedigheid. En, zegt Petrus in onze tekst, wedergeboren tot een levende hoop. Och, dat van vroeger, toen hoopte je ook, je hoopte misschien wel op de heerlijkheid hierboven. Maar Petrus stelt het niet. Van nature zonder God en zonder hoop. Geen werkelijk gegrond uitzicht. Maar nu wedergeboren, dat er in je hart mag zijn die hoop. Een levende hoop, zegt Petrus. Om het te onderscheiden van dat andere. De ijle, de lege hoop in een mens om kan zweven, maar geen bestand heeft. Die levende hoop die te maken heeft met hem die de weg, de waarheid en het leven is. De levensvorst. En die levende hoop, die kan in de nood je schragen. Die kan je bemoedigen. Die kan je hoofd doen opheffen. Wat er ook in je leven aan de hand is. Ging met een ouderling, een man was in de 80 op bezoek in het ziekenhuis. En toen voerde hij het gesprek met de gemeentelid over zijn kwalen. En hoe zou hij over het geestelijke beginnen? Op een gegeven moment zegt de ouderling, na alle verhalen aangehoord, kan je er nog overheen kijken? Over alles wat je meemaakt en wat je treft, kan je er overheen zien? We kunnen er in de diepe zin van het woord overheen zien, ons verblijdend in de hoop. Er is een uitzicht. Dit, de moeite, de zorg, de strijd, is het laatste. Het is een verdrukking die zeer snel voorbij gaat. Een leven met een perspectief. U voelt wel, de dienstige vragen, hopen doen we allemaal. Weten we in ons leven van die levende hoop. Het heeft te maken, zegt Petrus, met de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Moeten we eigenlijk even onderbreken. Om iets vast te stellen. Je ziet iets van het geloofsleven uit de Heilige Schrift. Misschien zegt u dan een keer bij mij veel aan. Moet er eens op letten hoe dat functioneerde. Dat leefde bij en ademde in de grote daden van God. Als je het Oude Testament leest, dat ze uitzagen naar de komst van Christus, maar ook zongen. Hij baande door de woeste baren en wilde zeeën hun een weg. Als je het Nieuwe Testament leest, levend bij de daden Gods in Jezus Christus. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Zijn geboorte, zijn sterven, gestorven om onze zonden. Dat je komt op Golgotha. Wij dwaalden allen als schapen. We keren ons niet naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons in aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Dat je komt in de hof van Jozef van Arimathea. Daar is het geschied. Dat hij kwam uit de dood. Er zijn twee grote gebeurtenissen in de schrift. Zijn als wel elkaars tegenhangers. Adam. Hij viel. Adam. De bron van de dood. Door de zonde is de dood doorgegaan tot alle mensen. De natuurlijke dood, de geestelijke dood. Jezus Christus, de tweede Adam, opgestaan uit de doden. De bron van het leven voor al de zijnen. Dat ik wedergeboren ben. Dat God hem heeft omgezien. Hij is de fontein van alle goed. De grond is het werk van Christus. Hij heeft me meegenomen in zijn overwinning. Toen hij door de rivier van de dood heen gekomen is. Denk eens aan een vader. Die gaat door een snel stromende rivier. En op zijn armen heeft hij een kind. Dat hij heel goed vasthoudt. En een beetje als die vader erdoor is met dat kind op de armen. Dan is het kind er zelf ook door. Jezus door de rivier van de dood. Heeft zijn kerk meegenomen. En die ogen opengaan, harten vernieuwd worden. Is enkel dat zijn opstandingskracht mijn leven gaat doortrekken. En ziende op dat lege graf. En het opgestane paasvorst mag ik het weten. Zijn opstanding is een onderpand van onze zalige opstanding. Het is maar een begin. Er volgt iets op. Iets groots, iets heerlijks. Hij is de eersteling, degene die ontslapen zijn. En straks zullen al de zijnen volgen. Wat is er een heerlijke toekomst voor de kerk van Christus. De zaligheid is er nu al. Het is toch een vreugde om de Heere te kennen. En te dienen. En soms kan zoveel zijn. Petrus sprak in het vervolg van een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat kan gebeuren in de kerk. Het is me goed nabij God te zijn. Aan de avondmaalstafel. Gij doet van uw heil mijn beker overvloeien. Dat God je bedient. Maar het zijn maar voorproeven. Van de zaligheid die komt. Ge zijt zalig en toch komt het nog. De zalige opstanding komt. De grote dag komt. En dan Petrus sprekend tot die mensen. Gaat zeggen wat hun verwachting mag zijn. Gaat voor ogen schilderen. Er komt mensen een grote erfenis. Uw hoop. Gewekt door God in uw hart, gefundeerd in de opstanding van Christus. Uw hoop mag zich uitrekken naar iets groots en heerlijks. Wedergeboren tot een levende hoop, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Er komt een erfenis, zegt hij. Nou, dat weet je wel. Een erfenis is iets wat je krijgt. Je hoeft er niet voor te werken. Het wordt je zo geschonken. Zo zal God straks komen voor al de zijnen. Met een heerlijke erfenis. Och, de grote erfgenaam is de Heer Jezus zelf. God heeft hem gesteld tot een erfgenaam over alle dingen. Hij heeft als loon op zijn arbeid alles ontvangen. De Vader heeft hem alle dingen in zijn hand gegeven. Maar die gaat uitdelen aan allen die door het geloof met hem verbonden zijn. Mede erfgenamen met Christus. Hoe meer, hoe beter, wordt er niet minder om. Dat ze ook mee mogen delen in de zaligheid die hij heeft verworven. En als Petrus van die zaligheid gaat spreken, u merkt het al, dan schieten woorden tekort. Het gaat ons denken, ons begrip te boven. Paulus die opgetrokken was geweest tot in de derde hemel. Paulus, vertel eens, hoe was het er nu? Ik heb dingen gehoord die ik niet kan zeggen, onuitsprekelijke dingen. Het is makkelijker te zeggen wat het niet is dan wat het wel is. Het is onverderfelijk, onbevlekkelijk. Het is zegt u nog één ding van, het is onverwelkelijk. Er is geen verderf in. Denken ze niet beneden. Alles wordt door het bederf aangetast. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Die spulletjes, waar moeder zo trots op was. Ze kijkt ernaar, het gaat er van je af. Deze wereld zelf met alles wat erin is, deze wereld met haar begeerlijkheid gaat voorbij. Laten we eraan, als we maar bezig zijn om te vergaren wat op de aarde is. In vervolg van zijn hoofdstuk spreekt Peter van zilver en goud. Dat we daar niet door verlost zijn. Zegt hij, vergankelijk zilver en vergankelijk goud. Die edele metalen, mensen zo druk over kunnen maken, het verderf. Maar daarboven in de heerlijkheid is het verderf niet. Dat blijft altijd. Het is zo groot en zo heerlijk. De mot en de roest verderven het niet. Kijk eens aan Mozes. Mozes die in zijn leven voor een keuze stond. En toen zei hij, de schatten van Egypte, nee. De armoede van Christus verkies ik boven de schatten van Egypte. Want hij zag op de vergelding van het loon. Er is zoiets heerlijks. Ja, dat mag alles waard zijn. Dan mag nu het pad smal zijn. Je kan er vuile voeten halen. Tegenspoed en moed. Maar straks wordt het goed gemaakt. De heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Weegt niet op tegen alle moeite en zorg. Mogen het ervoor over hebben. Onverderfelijk. Omdat God zelf, de onvergankelijke God. De eeuwige God. Is daar je deel. Hij zal zijn alles en in allen. De Heere deel van mijn beker, onverderfelijk. En die wint in de strijd, die zal alles beërven. En is die erfenis, zegt hij, onbevlekkelijk. Denk maar niet beneden, alles is toch bevlekt. Alles is toch vuil, bevlekt door de zonde, verontreinigd. De diepste roezelen van je hart. Het is geen blanke pit van binnen. Wat kan er in een mens opkomen? Als je het ziet, dan slaat beschaamd het oog neer. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal bestaan? En als God in je leven gekomen is, dan kan je nog zo schrikken van jezelf. En dan de beste werken zijn er met zonde bevlekt. Wat hebben verzoening en vergeving nodig. Elke dag het bloed van Christus. Maar daar is geen smet. is geen plek. De zonde komt er niet in. Daar is een gemeente zonder vlek en rimpel om eeuwig God te loven. Woorden, daden en gedachten tot eer van God. Ik herinner me nog een vrouw. Ze was niet zo sterk stond, als ik het zeg mag, in het geloof. Niet verzekerd, als ik zo mag zeggen. Maar ze zei me eens, ik ben blij dat ik niet altijd hier hoef te blijven. Zou ik altijd moeten zondigen. Ze zag toch uit naar die erfenis. Heb er ook zin in. Na de dood is leven mij bereid. Verlang haar. Ik ben niet die ik wezen moet. Maar ben ook niet meer die ik was. Het is toch een omkeer in mijn leven. We uitzien om ook eenmaal zonder zonde God te loven. Onbevlekkelijk en onverwelkelijk, zegt hij. Nou, dan kijken we deze tijd van het jaar naar buiten. De parken en de plantsoenen. De velden, je ziet alles opgroenen. Gij vernieuwt het gelaat, aardrijk. Het is maar kort. Die bomen in de straat die in volle bloei zijn, het is zo weer voorbij. Het groen, dat gaat zo verwelken. Maar daar in die heerlijkheid, alles zal door de vrede bloeien. En even bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dat blijft altijd onvergankelijk, altijd heerlijk. En wat we mogen doen, is weer als Mozes die klom op de berg Nebo. En die zag het hemel, die zag Kanaan. Dat zo met de verder van het geloof het hemels Kanaan ziet. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Doen we dat wel eens, dat overdenken. Dat ziende naar het lege graf, overdenken de heerlijkheid die komt. Dan zegt Petrus er nog één ding van. Die in de hemelen bewaard is voor u. Hoef het zelf niet te bewaren. Die schat, die rijkdom, die heerlijkheid. In onze handen zou het niet veilig zijn. Adam en Eva. Die krijgt zwaar in handen. Wat hebben zij, wat hebben wij gedaan? We zijn kwijtgeraakt. We hebben onszelf beroofd, zegt onze catechismus. Onszelf in de jammer gestort. Maar dit wordt bewaard in de hemel, waar geen dief, nog mot, nog roest inkomt. Opgeborgen bij God voor u, zegt hij. Voor u die staat in de strijd. Voor u die weet van de moeite. Dit mag u gezegd worden. Hier mag u aan denken. En dan zegt u nog één ding. Die in de kracht Gods bewaard wordt. Door het geloof tot de zaligheid. Die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Er kan een vraag opkomen, een prangende vraag. Daar kan je mee zitten. Ja, het zit wel goed, die erfenis is bewaard. Maar ik, als ik in de strijd van het leven sta, de strijd van het geloof, zal ik er wel komen? Zal mijn levensschip ooit in de behouden haven aankomen? Als je ziet wat er op je afkomt hier beneden, als je weet van de duivel die rondgaat als een briesende leeuw. Och, heel veel mensen schrikken niet van als ze van de duivel horen. Och, die hoort er gewoon in de preek. Er zijn met safari, u gaat in Arnhem of in Beekse Bergen naar de safari. En kijkt uit uw auto, ziet u een leeuw. Daar betaal je toch voor, die hoort er toch bij. En beesten ziet er vriendelijk uit ook. Maar nu gaat u naar Afrika. U gaat een tocht maken in de boesboes. En vlak wordt u een leeuw brullen. En dan is het even wat anders. Als je zo in de strijd weet, de duivel is er. En je hoort soms hoe die zoekt en hoe die brult. Hoe die met zijn vurige ingevingen kan komen. Kom ik er wel door? Ziet de wereld de geestelijke luchtverontreiniging? Hoe dreigt, hoe het vanzelfsprekend is om de Bijbel aan de kant te schuiven. Niet met God te rekenen. Zelf je koers te bepalen. En dan nog een mens tot zinken en tot hinken gereed. die zichzelf heel veel kwaad ontdekt, die soms schrikken kan van zichzelf. Zal ik in het zicht, ze die oude christen, zal ik in het zicht van de behouden haven niet omkomen? Als je weet dat geen enkele vezel van je ziel naar God vraagt, hoe moet dat? En dan zegt hier Petrus, mensen, wat God begonnen heeft in uw leven, maakt hij af. U die bewaard wordt. Hij doet geen half werk, terwijl hij de erfenis bewaart voor u. Bewaart u voor de erfenis. Letterlijk zegt hij bewaart door zijn kracht, door zijn almacht. Een lijfwacht hebt u. God zelf is een vurige muur om je heen. Denk eens aan Elisa. Toen zag hij daar de vijanden, de Syriërs, en zijn knecht schrok. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Niet dat je niets kan overkomen. Niet dat je geen nederlagen kan leiden. O God, wat heb ik gedaan vandaag. Als je toch weet, die kracht van God, hij zal me niet loslaten. Hij houdt me vast. Maak dit dan geen zorgeloze mensen. Dan moet u de brief van Petrus maar lezen. Dit maakt geen zorgeloze mensen. Maar ten diepste is er wel rust. Is er zekerheid. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. U die door de kracht van God bewaard wordt. Door het geloof. Het gaat niet buiten je om. Je wordt op de knieën gedrongen. Je moet tot God roepen. Als je daar en daar verkeert, als de dag aanbreekt, als de verzoekingen er zijn, als de aanval van de boze er is, er zijn de beloften van God, mag je aan vastgrijpen. Ik sterk u, ik help u, mijn geroep. Uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. Je kan je niet op de been houden met een of ander praatje. Je wordt uitgedreven tot God. En hij bewaart je. Hij bewaakt je, hij draagt je tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. De dag dat Jezus terugkomt, dat de gordijnen zullen weggeschoven worden, dat hij wonderbaar zal zijn in al zijn heiligen, heerlijk in allen die geloven, als er uit het nemend gewicht der eeuwige heerlijkheid is. Wat zal het meevallen? Als geloof overgaat in aanschouwing. Als de levende hoop vast blijkt te zijn. Als je niet beschaamd wordt. Als God daar is. Als ze zeggen, komt in. Gij gezegende van mijn vader. Beërft het koninkrijk. Dat u bereid is. Voor de grondlegging der wereld. Geen zonde. Geen nood. Geen duivel. Geen strijd, eeuwig zonder rusten, zich in God verlusten. De hoop, de levende hoop, mogen we er weet van hebben in ons leven. Wat is een mens arm, die het niet kent? Wat heb je dan een reden tot jezelf in te keren? Wat moet je dan? Ze spraken vroeger van de heilzame wanhoop, let wel de heilzame. Je niet wanhoopt aan God. Niet wanhoopt aan zijn trouw en aan zijn welmenendheid. Je wanhoopt aan jezelf. Dat al die bedrieglijke dingen ons aan vastgrijpen, ons uit handen vallen. Daar alle hoop mij gans ontviel. Om zo te vluchten tot de Heer Jezus. Om zo gedrongen te worden naar de troon der genade. En hij wacht om genadigd te zijn. Wat valt dat mee? Jezelf geen hoop. Ziende op hem kan je verder. En was het zaak. Dat als ik weten mag wie die is. Zijn geloof van mij soms zo klein is. Is er in mijn leven werkelijk wat gebeurd. Je niet verder komt dan die zucht. En nu wat verwacht ik o Heere. Mijn hoop die is op u. Heer wil het geloof toch meer en meer versterken. Geef dat ik meer en meer mag zien op hem die zegt, ik ben de opstanding en het leven. En dat ik me niet blind zal staren op alles wat in mezelf is of om me is. Maar dat ik voorwaarts mag gaan, achter hem aan, het hoofd opgeheven. En als er moeite is, mag ik het zeggen met die oude spreuk. Die levende hoop door de opstanding van Christus doet al ons leed verzachten. Amen. Wij willen nu zingen van Psalm 16. Psalm 16, de versen 3 en 6. Getrouwe Heer, mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijn bekers wezen. En vers 6, gij maakt dit lang, mij het levenspad bekend, van een drukt vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, de versen 3 en 6.